Goed, ik wil de avond beginnen. Vader, dank u wel dat we met elkaar hier in de Aker mogen zijn. Dank u wel, Vader, dat we naar een stukje uit uw woord mogen kijken, Vader. Dank u wel dat elke keer weer we daardoor geboeid worden, maar ook zicht krijgen op wie u bent, in uw grootheid, maar ook in uw handelen, Vader. Dank u wel dat u bij ons bent. We bidden voor allegenen die we kennen, die ons lief en dierbaar zijn. En ik dank u, Vader, dat we dit met elkaar willen doen, Vader, luisterend naar wat uw schrift zegt. Leidt u en geeft u uw zegen voor deze avond en leidt u ons in uw naam, in Christus Jezus' naam. Amen. Ik zou graag met u een avond willen praten. Over Abraham en Isaac, zo stond het in de nieuwsbrief aangekondigd. En er zijn een aantal dingen die ik zal zeggen tegen u. Maar het lijkt me gewoon goed als we ons realiseren. U weet hoe dit programma tot stand gekomen is. Een opmerking in het kamp van iemand tegen een van mijn dochteren. En die bleek dus een oud zondagsschoolverhaal totaal niet te kennen. Dus daar heb ik toen op gereageerd door het te gaan voorlezen, een stuk eruit. Toen hadden Siep en ik de gedachte van, laten we een avond pakken. Een aantal keren dit jaar waarin we praten over de verhalen uit het Oude Testament. En ik wil eigenlijk met je kijken naar Abraham en Isaac. En wat ik dan doe, en u heeft van mij een kopietje gekregen met de nieuwe Bijbelvertaling. En niemand houdt u tegen om ook de NBG ernaast te hebben, dat heb ik zelf ook constant. En dat gebruik ik als tekst om met elkaar te lezen. En wat gaan we dan doen met elkaar? Het grote verhaal lezen over Abraham en Isaac. En eigenlijk, en dan komt het eerste accent wat ik u wil meegeven, waar gaat het om? Als je kijkt naar dit verhaal en je kijkt dat in het grote gebeuren, dan is het eigenlijk van hoe zit dat met het volk van God? Zoals dat te midden van de volkeren staat. En ik denk dat daar iets in zit waar we vanavond aan gaan kijken. En verder is het van goed, ik ben met u bezig straks over Genesis 22. Maar ik lees twee stukken daarop vooruit lopend uit Genesis 18 en uit 21. Dus als u dat wil voor u nemen, dan lees ik dat eerst. En dan zal ik hier en daar, bepaalde dingen tegen u zeggen. Want wat me wel opvalt, maar dat zult u zelf ook hebben, als je met dit verhaal aan de slag gaat, dan zou je eigenlijk moeten weg willen blijven bij bepaald denken, bepaald christelijk denken over deze teksten. Nou, wat staat er dan op de eerste bladzijde, waar boven staat Sodom en Gomorra? Maar dan gaat het over Genesis 18. En ik heb twee stukjes gelezen, kies ik van tevoren, voordat we naar Genesis 22 gaan, die dus met Abraham en Isaac te maken hebben. En dan staat er, de Heer verscheen opnieuw aan Abraham bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit naar hen toe. Hij boog diep en zei, Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal wat water voor u laten halen, zodat u uw voeten kunt wassen. Maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verder gaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. Zij antwoordde, we nemen uw uitnodiging graag aan. Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. Vlug, zei hij, drie schepel fijn meel, maak deeg en bak het brood. Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag en gaf dat aan een knecht die het onmiddellijk klaarmaakte. Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom. Waar is Sara, uw vrouw? Vroegen zij hem. Daar, in de tent, antwoordde hij. Toen zei een van hen, ik kom over precies een jaar bij u terug, en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben. Sara, die in de ingang van de tent stond achter de man, hoorde dat. Nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen en de jaren dat een vrouw vruchtbaar is, lagen al ver achter haar. Daarom lachte ze in zichzelf. Zou de liefde voor mij dan nog weggelegd zijn? Dacht ze. Ik ben immers verwelkt en ook mijn man is al oud. Toen vroeg de Heer aan Abraham, waarom lacht Sara? Waarom vraagt ze zich af of zij op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen? Is ook maar iets voor de Heer onmogelijk. Op de vastgestelde tijd, over precies een jaar, kom ik bij je terug en dan heeft Sara een zoon. Geschrokken ontkende Sara, ik heb niet gelachen. Maar hij zei, ja, je hebt wel gelachen. Nou, behalve dat je in het begin ziet, hè, er komen drie mannen tevoorschijn. Je zou bijna kunnen zeggen, heeft hij ze gelijk herkend of heeft hij ze herkend als mogelijk boodschappers van God? Dat is een punt om even in de gaten te houden. Verder bewijst hij ze echt die Oosterse gastvrijheid. En waarom blijft hij nou staan onder de boom om, als er iets is, als er iets mankeert, om daar gelijk op als goed gastheer die wensen te vervullen? En ik denk dat het gewoon goed is dat soort verhalen te kennen. En dan...
Ik vraag me wel af dan, hè, als hij dan naar de kudde snelt en een mooi kalf uitzoekt, voordat dat geslacht is en gebraden, mm-hmm. Hebben ze er toch een hele poos gezeten.
Jawel. Ja. Goeie van jou. Ja. Heel praktisch gelijk, hè. Ja. Gedacht aan keuken en dat soort dingen. Nee, is waar.
Ja. Ja.
De mannen hadden de tijd, hè. Ja, nee, is een goeie. Ja. Maar het is gewoon goed om dit, zo'n verhaal te lezen. Je vertelt het aan kinderen, maar wat gaat er allemaal niet overeind? Dan gaan we naar een volgende stap. En dat is het verhaal van Isaac en Ismaël. De Heer zag om naar Sara zoals hij had beloofd. En hij gaf haar wat hij had toegezegd. Sara werd zwanger en baarde Abraham op zijn oude dag een zoon op de vastgestelde tijd die God hem had genoemd. Abraham noemde de zoon die hij gekregen had en die Sara hem gebaard had, Isaac. En je weet natuurlijk, hij lacht. Of JW lacht, in ieder geval heeft het met dat te maken. En hij besneed Isaac toen deze 8 dagen oud was, zoals God hem had opgedragen. Abraham was 100 jaar toen zijn zoon Isaac werd geboren. En ook dit is een hele mooie. God maakt dat ik kan lachen, zei Sara. En iedereen die dit hoort, zal met mij meelachen. Wie had Abraham durven voorspellen dat ik ooit een kind de borst zou geven? En toch heb ik hem op zijn oude dag nog een zoon gebaard. En als ik nou dat even mag zeggen, want ik wil er niet helemaal studie van maken, maar schrijf dan bij dat laatste vers, bijvoorbeeld Hebreeën 11, vers 11 en 12 is voor jezelf. Dan kun je het even zelf nalezen. Maar ik wil niet te veel. Er zijn zoveel magnifieke teksten. Want we kijken naar wat hier staat. Maar het is ook goed om te weten dat hier allerlei doorkijkjes steeds in vallen. Richting het Nieuwe Testament. Nou, dat waren eigenlijk de voorstukjes. Nou, we weten nu al dat Isaac Yitzhak betekent. Hij zal lachen. En we gaan nu naar het gedeelte waarvoor ik vanavond wat dieper met jullie naar wil kijken. Dat is wat er staat in Genesis 22. En dan even onthouden, dus als het voor jezelf even, dat je dat meeneemt. Waarom gebeurt dit verhaal? Wat zit daarachter? Wat wil God ermee? En denk er eens aan, Israël op de plek waar het staat, te midden van de volkeren. En zoals dat straks te midden van die volkeren zal staan, snap je? Dat is dat doorkijkje wat ik bedoelde. We gaan eens kijken. En ik zal niet te veel, want ik heb vierkantjes met aantekeningen steeds in, maar ik geef bij de eerste lezing even wat korte opmerkingen. Dan staat er, enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij, ik luister, antwoordde Abraham. Daar zou eigenlijk veel meer hebben moeten staan. Ik heb een Nederlands concordante vertaling, maar die heb ik niet gebruikt vanavond. Maar er staat letterlijk, hier ben ik. Of eigenlijk, hier, mij. Dat is letterlijk wat er staat. Maar daar kom ik nog op terug. Dus hij zei, ja, luister, dat is wel naar wat het betekent. Maar het andere is, het 3 keer komt dat voor. Hier, mij, of, enzovoort. Luister maar, hier ben ik. Antwoordde Abraham, roep je zoon, je enige van wie je zoveel houdt, Isaac, en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Hé, de Moria. Misschien krijg je daar wel een gedachte bij. Goed om dat even vast te houden. Daar kom ik zo met je op terug. Daar moet je hem offeren. Op een berg die ik je wijzen zal. Dus het gebied heet de Moria. En op een van die toppen zal dat moeten gebeuren. En bij offeren, denk daar gelijk even aan. Denk aan een opstijgoffer. Of denk aan een opgangscharve. Dit heeft niet te maken met letterlijk het doden van iemand om. Maar het heeft te maken met, hoe moet ik het zeggen? Dat doet Abraham straks ook. Dat hij als het ware hem optilt naar God. Hier, hij is van u. Daar moet je hem offeren. Op een berg die ik je wijzen zal. En dan moet je kijken hoe de verteller dat vertelt. En heel veel details. En dan ineens is hij bij zijn punt. De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel. Nam 2 van zijn knechten en zijn zoon Isaac met zich mee, hakte hout voor het offer, dus voor het stijgoffer of voor de opgangsgarve, even als beeld erbij houden, kom erop terug, en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. Op de 3e dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. 3e dag, dan heeft hij dus 3 dagen moeten reizen. Dat heeft te maken met de afstand tussen deze plek, noem maar op. Hij is een aantal dagen onderweg geweest om er te komen. Maar dat vind ik allemaal van die dingen die ook later nog wel eventjes kunnen gezegd worden. Op de 3e dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. Maar toch is die 3e dag een mooi punt. Straks met onze Heer. Op de 3e dag. Ze zijn er meer van dat soort hele goede dingen om dat te weten. Toen zei hij tegen de knechten... Goed lezen, blijven jullie hier met de ezel, ik ga met de jongen verder om daar ginds neer te knielen. Daarna komen we terug, naar jullie terug. En hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaac en nam zelf het vuur en het mes. Zo gingen zij samen verder. Vader, eerste keer dat Isaac wat zegt, zei Isaac, wat wil je zeggen mijn jongen? Dus dat is heel goed. Wat wil je zeggen, jongen? Antwoordde Abraham. Eigenlijk zegt hij, hier ben ik, mijn zoon. We hebben vuur en hout, zei Isaac, maar waar is het lam voor het offer? Abraham antwoordde, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn jongen. En samen gingen zij verder. Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God gesproken had, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het altaar, op het hout. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar een bode, een engel van de Heer, riep vanuit de hemel, Abraham, Abraham, ik luister, wat zegt hij, hier ben ik. Hier ben ik, antwoordde hij, raak de jongen niet aan. Doe hem niets, want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij, je zoon, je enige, niet willen onthouden. Toen Abraham opkeek, zag hij een ram, die met zijn horens verstrikt was in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in plaats van de zoon. Hij pakte het dier en deed hem opgaan als opgangsgarve. Dus je even goed het beeld hebt, hier wordt niet over mensenoffers gesproken, of over een kindoffer gesproken. De Heer laat zijn volk in dat grote Midden-Oosten gebeuren, zien wie die is. En bij God is dit volstrekt onmogelijk. Gij zult uw zonen niet door het vuur laten gaan, zegt Ezechiël bijvoorbeeld. En dat gebeurt hier ook niet. Goed, daarin was Israël een stukje, van zo is onze God. Hij verwacht dat niet. Hij pakte het dier en offerde dat in plaats van zijn zoon. En Abraham noemde die plaats, de Heer zal erin voorzien. En dat is een prachtig beeld, daar kom ik nog op terug. De Heer zal erin voorzien. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt, op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Toen sprak de engel van de Heer opnieuw vanuit de hemel tot Abraham. Hij zei, ik zweer bij mezelf, spreekt de Heer, omdat je dit hebt gedaan. Omdat je je zoon, je enige, mij niet hebt onthouden. Ik zal je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand langs de zee. En je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want jij hebt naar mij geluisterd. Daarna ging Abraham terug naar zijn knechten. Samen gingen ze weer op weg naar Beersheba, hè, bron van de eed, daar kom ik op terug, en daar bleef Abraham wonen. Dat is eigenlijk waar ik gewoon vanavond eens met je naar wil kijken. En een punt wat ik heel graag tegen je wil zeggen, hè, dat is dan wat in vers bovenaan, enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham zei hij, ik luister, dan zegt Abraham tegen God, hier ben ik. En dat is een heel belangrijk punt, want dat Hebreeuwse woord wat er staat, he, hineni, he, dat markeert in de schrift een heel belangrijk contactmoment. En als je al die plekken zou kijken waar dat woord voorkomt, he, dan krijg je gegeven ook dat iemand God aanroept en dat God zegt, hier ben ik. Dus dat is een heel belangrijk punt om dat even te onthouden. He, en dat is eigenlijk wat er staat, hier ben ik, zie mij. Nou, en ik denk dat het duidelijk is wat hier gelezen hebben. Vers 7 zegt dan, vader, wat wil je me zeggen, mijn jongen? Antwoordde Abraham, we hebben hout, vuur en hout, maar waar is het lam voor het offer? En ik denk eigenlijk, moet je je voorstellen, weet je nog welke belofte Isaac betreffende zijn zoon had gekregen? Over nadenken, kom ik op terug. He, dat is een heel belangrijk gegeven, daar kom ik straks met je op terug. Maar dat is het punt wel om even te weten. En ik denk dan, op de proef stellen wordt er gezegd, he, en dat is heel belangrijk, als je ooit in Israël bent geweest, en de EH-ploeg is daar geweest, he, dat woordje missa, wat er staat, dat heeft lijntjes met het Hebreeuwse woord nes. Nou, als je in Israël bent geweest, met de EH-ploeg toen de tijd, dan ben je misschien wel, heb je gelogeerd zoals wij, bij Nes Amim. Dat is een christelijke kibbutz, als ik het eventjes zo mag zeggen. En dat betekent letterlijk banier van de volken. En dat is toch een mooi punt om dat even voor jezelf te onthouden. Dus te midden van de wereld zal Gods volk datgene zijn laten zien wie God is. En dat is ook weer, weet je, en dan tot zegen zijn van degene enzovoort. Als je het hebt over de taak van Israël straks. Dan is dat hier een, zijn het van die kleine doorkijkjes. En wat ging God nou doen? Zo mag je het ook lezen. God ging Abraham opheffen als een banier. Wil je weten hoe het gaat? Kijk hoe ik het met hem doe. Het gaat over, dat is het hele belangrijke punt wat je in je achterhoofd moet houden, over het volk van God, over Israël, te midden van de volkeren. En ik denk, als je kijkt tussen Abraham en God dat contact, dan is het eigenlijk zoiets als, Abraham zegt God, je bent mijn bondgenoot en wij gaan samen iets laten zien. En ik denk, wat laten ze nou zien? Isaac wordt niet letterlijk aan het mes geregen. Want God zegt, je zult je zonen niet door het vuur laten gaan. Dat is in een maatschappij, in een werelddeel waar dat gewoon gebruikelijk was, is dat een signaal. Is dat echt zo van, kijk, laat dat je aan het denken zetten. En dan, dat is, nou goed, dat zijn van die dingen, dat hier ben ik, daar ben ik altijd stil van. Dat is ook een prachtig lied van, dat door diverse mensen gezongen is. En ik denk wel een gegeven moment, dan staat zo'n zaal van zo'n Amerikaanse zanger die dat zingt. Die zingt dat lied dan, en iedereen zingt dat volle borst mee. En wat zingen ze eigenlijk? Hier ben ik. Wat een machtig moment zal dat zijn, denk ik dan even, dat er een moment komt dat iedereen dat zal zeggen. Vader, hier ben ik. Want bij u moet ik zijn. Kortom, Abraham is de bondgenoot van God en samen gaan ze laten zien, geen zonen door het vuur. Isaac moet niet worden gedood. En dan moet je kijken naar zo'n vers 2, ik ben toch een klein beetje de docent Nederlands, er staat, roep je zoon. 1. Je enige, je kostbare, je geliefde, mag je erbij denken. Van wie je houdt, dat is het derde punt, Isaac. Er worden dus vier dingen gezegd. Roep je zoon, je enige, van wie je houdt, Isaac. En ga met hem naar het gebied waar de Moria ligt. En daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal. Ik denk dat het heel goed is. He, er wordt dus door de NBG bijvoorbeeld vertaald brandoffer. Maar als je gaat kijken naar het Hebreeuws, en dat heb ik dan mogen doen, dan staat er een woord dat iets te maken heeft met opgaan. En dan krijg je het niet, dus opgaan, tonen, laten zien hoe het is. En eigenlijk dan tot eer en lof van hem. Nou, dat is dan het eerste stuk wat ik met je wil doen. Dat opgaan is even belangrijk om te doen. Abraham geeft zijn zoon uit handen. Hij heft hem als het ware op voor God en zegt, hier is hij. En ik denk, geeft God nou een bevel of geeft God een gebod? Ken je dat verschil? Bij een bevel moet je doen wat er tegen je gezegd wordt. Bij een gebod ga je nadenken. Hé, wat betekent dat? Hoe zit dat dan? Hoe werkt dat dan uit? En ik denk dan wordt je denken ingeschakeld. En ik denk dat dat het punt is. Abraham hield vast aan wat God hem gezegd had. Van, dan krijg je die belofte, weet je nog welke die belofte is? Van, door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. Dat was de belofte. Dus kun je je voorstellen dat als Abraham met die zoon de weg zou gaan die gebruikelijk was in de buurt, zal ik maar zeggen. Hoe zit het dan met die toekomst? En wat nou zichtbaar wordt in dit verhaal, voor jou en voor mij is het absolute vertrouwen dat Abraham in God heeft. Hij gaat wel met God in gesprek, maar hij gelooft het. En dan ik denk dat dat het punt is. Voor God stond het vast, Abraham heeft een onwankelbaar vertrouwen. Maar het moest nu even nog zichtbaar gaan worden. En ik denk het gebied waar de Moria ligt, even kijken daarnaar. Het woord Moria is heel mooi, er zit een Hebreeuws woord in. Wat betekent zien? Dat is de berg waar je het gaat zien. En dat is best belangrijk om dat goed te weten. Letterlijk staat er vrij zichtberg, als je het zou willen vertalen. Maar uitzicht hebben, dat betekent, je ziet het en je wordt gezien. En wat gaat nou Abraham laten gebeuren? Dat komt straks wel goed, maar het is heel mooi. De Moria, één van de toppen daar, is de plek waar de tempel gestaan heeft. Waar Christus gekruisigd is, of Jezus gekruisigd is, en waar straks de tempel, de laatste tempel zal staan. Met andere woorden, het is wel een plek. Een heleboel dingen zitten erachter, een gebied. Ik denk, ja, de eerste tempel, Salomo's tempel, de kruising van Christus, en straks bij de wederkomst ook een belangrijke plek. Dus de Moria, dat zijn allemaal van die signaaltjes die je zou moeten oppakken. En dan gaat het om een brandoffer. Nou, er wordt ook gezegd van een stijgoffer of een opgangsoffer. Wat is dat voor een soort offer? Je brengt er God de lof en de eer mee. Heeft je het zieke gezegd, je verheerlijkt God je geeft aan, ik ben volledig in uw handen, hier heb je hem. En God geeft hem aan hem terug. Wijd hem aan de Heer, sta hem af aan God en ik denk dat het hier heel duidelijk staat. Ik hoop dat ik dat goed bij je duidelijk kan laten worden. Dat is een heel mooi punt om dat te weten. En dan staat er, hij kloofde hout voor de, hij kloofde hout voor de ola, staat er dan, voor het offer. En dat woord wijst ook weer, het is om God te verheerlijken. En ik denk dat dat een belangrijk punt is, dat je dat weet. En het aardige is, hij kloofde hout voor de ola. En als je nou vanuit het Midden-Oosten denkt, dan zou je zeggen, joh, hé, waar heb je nou knechten voor? En hij gaat het zelf staan doen. Dat is ook wel een punt om daarna te kijken. En dan op de derde dag, onthoud het even, op de derde dag zag Abraham de plaats in de verte liggen. Dat is best goed, de derde dag op die plaats. Denk aan de opstanding. De plaats waar later alle offers zullen worden gebracht. De berg waar de tempel zal staan. Enzovoort, enzovoort. Al die zaken. Dat is wat je eigenlijk hier even in zo'n zinnetje ziet staan. Op de derde dag zag Abraham de plaats in de verte liggen. En dan kan ik zeggen, ja, dat heb ik dus nagekeken. Hoe zit het dan? Waar komt die vandaan? Nou, van Beersheba, Jeruzalem. Dat is iets van een kilometertje of 85. Nou, daar doe je inderdaad 3 dagen over als je daar naartoe gaat. Maar die derde dag is dit niet zomaar de reisafstand, maar snap je ook, het is het doorkijkje op wat er gaat gebeuren. En dan vind ik vers 5 eigenlijk zo ontzettend mooi. Dan zegt hij, ik ga met de jongen verder om daar ginds neer te knielen. En wanneer we hebben aangebeden, komen we hier terug. En dat is een heel, heel, heel belangrijk punt. Dan komen we daarna naar jullie terug. Dus wat voor een offer gaan ze brengen? Een offer dat te maken heeft met aanbidding, met toenadering van God. God verheerlijken. Zullen wij tot u terugkeren? En ik denk dat, dat komen wij naar jullie terug. Met andere woorden, Abraham rekende, nog voordat alles ging beginnen, volledig met hoe het zou gaan met Isaac. En dan staat er, zo gingen zij, dus ook zo'n prachtig vers, hè, daar zou ik bijna een lied van kunnen maken, zo gingen zij beiden samen verder. En zo gingen die beiden tezamen. En ik vind het ook zo mooi, dan staat er, heb je gezien, waar hij hakte het hout voor het offer. En waar komt dat hout nou terecht? Op de schouders van Isaac. Snap je mijn denken? De zoon van God liep ook met het hout op zijn schouders. En Simon van Cyrene moest ook het kruis dragen. Dat zijn allemaal van die beelden die in zo'n oud verhaal zitten, die je toch wat te vertellen hebben. Hij legde het hout op zijn zoon Isaac. Kijk je in Leviticus naar de rituelen die met offeren te maken hebben, dan is het hout altijd eerst aangestoken, natuurlijk, en dan komt het offer erop. Nee, hij legt het de zoon neer, bovenop dat hout, en pas dan gaat alles lopen. Zo gingen die beiden tezamen. En ik denk dat daar in vers 8 klinkt dat nog een keer. Wat is nou zo gingen die beiden tezamen? En kijk naar het volk Israël. Ik had deze week een aantal mailtjes. Ik stuur ze dan aan 2 of 3 broeders die in de zaal zitten door. Waar heb ik slecht van geslapen? Als je kijkt hoe het samenspant rond Israël op dit moment. De rol van Iran bijvoorbeeld. En al die anderen meer. Zo gingen die beiden tezamen. Die volkeren gaan tezamen. En dan zal straks dat moment komen dat dat volk zal zijn voor die mensen om hen heen tot eer van hem. Het kanaal waar ze door de zegen ontvangen. Dus het gaat dus gewoon, zo gingen die beiden samen verder. Zo gingen die beiden tezamen. Mag ik gewoon zeggen, denk aan het gaan van Israël, van Gods volk, moet ik dan misschien beter zeggen, te midden van de volkeren. En dan moet je kijken. Dan zegt Isaac voor de eerste keer wat, ben ik in vers 7. Wat zegt hij? Hoe noemt hij Abraham? Hij zegt vader tegen hem. Mijn vader. En wat is nou Abrahams antwoord? Daar heb je het weer. Ineni, hè? Zie, mij, hier ben ik, mijn zoon. En wat zie je dan tussen die vader en die zoon? Mag ik dat noemen intimiteit? Dat is liefde tussen die twee. En dan zegt Isaac logisch, we hebben vuur en hout, maar waar is het lam voor het offer? En wat vraagt hij niet? En waar is het mes waarmee het offer moet gebeuren? Ik denk dat het goed is. Je moet er niet van maken, zoals ik in een commentaar las. Ja, dat zeg je toch niet tegen je kind? Dat vind ik nou net aan het hele verhaal iets afdoen wat niet hoeft. Dan zijn we bij vers 8. God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn jongen. En samen gingen zij verder. God ziet het lam voor zich, kan je ook vertalen. Dus Abraham gaat verder. En waarom? Omdat God ziet hoe het gaat. Ik zie het niet, zou je bijna zeggen, maar God ziet het en dat is genoeg. En als je, dat is ook mooi, als je dan die woorden die Hebreeuwse woorden achter elkaar zet, dan krijg je, als je die medeklinks eruit pikt, dan staat er het woordje ram. God ziet het ram, God ziet dat voor zich. En ik denk dat het gewoon goed is om dat te weten, waar we het nou een paar keer al even over gehad hebben. Gij zult de vader van een menigte volkeren worden. En ik denk dat het gewoon goed is. Ik lees dat kan ik toch niet laten. Dat lees ik u voor uit Romeinen 4 hierbij. Misschien dat u uw aantekening erbij maken wil. Maar bij Romeinen 4 staat dan dat schitterende wat we mogen horen. Romeinen 4 vers 17 en 18. Er staat dan tot een vader, het gaat over het geloof van Abraham die een vader van ons allen is, zegt Paulus daar en zegt hij tot een vader van vele volken heb ik u gesteld, voor het aangezicht van die God in wie hij geloofde, die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzien roept. En heeft tegen hoop op hoop geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, volgens hetgeen gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. Dus waar het accent op ligt is op Abraham, hield zich vast aan datgene wat God had gezegd. En datgene wat God had gezegd, dat leidde hem, dat droeg hem, daar was hij dus sterk door. God ziet het lam voor zich. Je kan ook vertalen, God ziet het lam voor zich. Als ik even met wat accentjes mag werken. En dat is dat lam, zou je kunnen zeggen, even is Abrahamitisch gedacht. Dat lam, daar zou u toch voor zorgen? Ik verwacht het van uw kant, logisch. Abraham heeft hout en vuur. En nu moet het offerdier nog komen. En ik denk dat dat goed is. Abraham die zich realiseert, ik zie het niet, maar God ziet het en dat is genoeg. En God zal erin voorzien. Dus met andere woorden, hij kan het gewoon aan God overlaten. En dan gaan we door met het negende vers en ik ga tot en met vers 10 en dan gaan we even pauze houden. In vers 9 gaat het dan over het bouwen van het altaar, wat er wordt gezegd. Dan schikt hij het hout en dan bindt hij Isaac er bovenop. En waarom zeg ik nou bind? Daar kom ik straks een beetje op terug. Dat is omdat als ik met Joodse mensen praat. Ik heb ook met een Joodse vriend, die wilde me hierover spreken. Hij wist helemaal niet dat ik dit ging doen. Maar hij zegt, wil je toch wat vertellen over wat er in de Torah staat? Enzovoort, nou heel verhaal. Maar het is gewoon het is gewoon goed om dat te weten, wat er staat. Dat als je kijkt naar de volgorde, dan is het in Leviticus vuur, dan het hout en dan het offer dat erop neergelegd werd. En bij Abraham is het hout, de zoon en er is geen sprake van vuur. En ik denk dat het heel goed is om je dat te realiseren. Dat wat er staat. En eigenlijk of wat Abraham wil laten zien, zou ik bijna zeggen, ik heb nagedacht over deze opdracht van u. En hier is die. Abraham geeft zijn zoon uit handen. In het volste vertrouwen, wat waar blijkt te worden, dat God dat zal doen op de goede wijze. En ik denk dat het mooi zijn, is dat soort gedachten. Hout en vuur. Nu moet het offerdier nog komen. En ik denk dat als de synagoge dus dit gelezen heeft, en ik kom er dadelijk wel even op terug, over dat ram, dan lezen ze gewoon dit verhaal. En dan heet dat de binding van Isaac. En dat is best goed om dat even te weten. Zo zien zij dat. Goed om te weten. En ik denk dat we nog even dan tenslotte naar vers 10 gaan. En dan wordt het mes pas genoemd. Nou, ik heb de Torah erop nageslagen, als ik het zo gek mag zeggen. Daar word je nergens iets van een mes. En je zou bijna zeggen, dat is namelijk anti-Torah. Mes, zoon, slachten. In Leviticus hoor je dus ook nooit iets over een mes. Dat blijft altijd buiten beeld. En ik zou bijna zeggen, moest Abraham dan inderdaad begrijpen dat doen omgaan niet bedoeld is als een offer, randen, als iets letterlijks, maar het gaat dan wel om die grote lijn die erachter zit. Een hele mooie gedachte is, als dat wordt van vader gezegd, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Dat is Romeinen 8 vers 32. En zo zie je dat als je dus Paulus erop naslaat, dan is hij ontzettend veel met dit verhaal van Abraham en Isaac bezig. In de goede zin van het woord. En ik denk dat gewoon het mooie is, en dan is dat de gedachte waar ik even mee stop, dat hij geeft hem uit handen. Hij geeft hem in Gods handen. En dat is de uitwerking. Ger. Ja.
En dat hij zich zomaar op dat hout gaat liggen.
Ja.
Dat is voor mij wonderlijk iets dat hij. Dat moet je voorstellen dat een volwassen man, een jonge man, voor overleden is hij al 8 en 12 jaar. En die laat zich op dat hout liggen. En protesteert niet. En dat vind ik zoiets wonderlijk.
Ja.
Mag ik daar wat bij denken?
Ik weet niet of je erbij wat bij moet denken, maar ik denk. Misschien wel wat je erbij zou kunnen denken, maar dat is een gedachte van mij. Dat is, pa weet wat hij doet. He, en hij heeft misschien ook gezien ook in de omgang van hem, van Abraham met zijn zoon, dat God een wezenlijke zaak is. En dat hij misschien met zijn zoon over dingen gesproken heeft. Dus hij heeft dit gewoon ondergaan. Zo in de zin van, hij doet het, hij zal het weten. He, en dat is het mooie, maar daar ga ik straks nog eventjes kort naar kijken. Als je naar die ads kijkt die ik voorop gezet heb. He, dat is niet zomaar een adsje. Het is een van de latere adsen van Rembrandt. Hij heeft het een keertje geschilderd. En als je het vergelijkt met dit, dan is dit veel ontzettend mooi. Dat is, hier zie je dat Rembrandt de schrift kende. Maar daar zullen we het nog niet over hebben. Want er zijn ook hele leuke dingen te zeggen over Rembrandt en de genade. En dan geef ik zeg dan een theoloog. Ik heb een boekje over zo'n pil gekocht. En ik ben er heerlijk mee bezig. Hè, over Rembrandt. Hè, en over de schrift en hoe het allemaal speelt. En dan geef ik zeg die. Moet je kijken, die oudere schilderijen. Waarin het gaat om ten diepste om de schrift. Die zijn heel kaal. Want het gaat om de genade alleen maar. En niet om al die dingen eromheen die mensen erbij halen. Maar goed, als je even kijkt naar die ads. En dan is dat leuk om dat beeldje mee te nemen. Als we je ziet daar Isaac. Die wordt door Abraham tegen zich aangetrokken. Dat is het eerste punt. Isaac trekt hij tegen zich aan. Wat doet die boodschapper van God? Die houdt de armen van Abraham vast. Want dat moet niet gebeuren. En dan zie je ook verder. Dat is natuurlijk een beetje. Het is een ets. Dus dat is echt bijna gelijk aan hetzelfde. Je ziet dat er licht valt uit de hemel. Op datgene wat er gebeurt. De bevrijding van hem komt van boven. Komt van vader. En dan kijk eens naar dit hoofd van Abraham. Er speelt van heel wat door hem heen. Hij heeft dat vertrouwen wel, maar nou hoe gaat God dat vertrouwen waarmaken? Je zou zeggen, het gezicht van Abraham, dat lijdt. En dan zie je ook het nadruk op het offer. De houding van Isaac, gewillig als een lam, zegt Jesaja 53 vers 7. En zo zie je dat zo'n simpel plaatje een heleboel te vertellen heeft. En voordat ik dan weer verder ga, want je hebt al lang genoeg naar me geluisterd. 3 kwartier, we gaan even koffie drinken, dat was de afspraak. Ja, alles bij elkaar zijn we gewoon gekomen de kanten uit van vers 11. En ik ben blij om de reacties te krijgen die ik gehad heb. Je hebt natuurlijk het verhaal allemaal gehoord op een bepaalde manier. En ook als ik, wat ik natuurlijk gedaan heb, me door een heleboel theologische reacties heb heen geploegd. Dan kom je ook allerlei invulling van mensen tegen. En ik vind het zo mooi als je dan met de tekst letterlijk aan de slag gaat. Dat je dan heel duidelijk gaat beseffen van, hé, dat is nou precies aan de hand. Dat staat er nou. Ook zo'n hele mooie is, Isaac je enige. Tuurlijk zeg je, maar had toch Ismaël ook en had. Ja, maar we hebben over de zoon in wie je doorgaat. Waaruit uiteindelijk die andere zoon voorkomt. Maar goed, laat maar, ik kan niet alle dingen nu beantwoorden. Want ik kan u uit de verte wel laten zien hoe mijn tekst eruit ziet. En overal staan dan Bijbelteksten, Oude Testament, die je eigenlijk er gewoon bij zou moeten hebben om je op je dode gemak te lezen. Ik hoop alleen met deze avond, zoals Cyprat de eerste avond deed, en dat nog een aantal keren zal, nog een aantal maanden gaat plaatsvinden. Gewoon zo'n verhaal wat je gehoord hebt op de zonderschool, om dat weer eens goed tot je te laten doordringen. En net inderdaad wat iedereen zei, maar ik heb dat erbij staan. Ja, het is niet de eerste keer dat we hierover gesproken hebben. Maar het is gewoon wel een heel fijn verhaal, hoop ik, dat ik dat mag overbrengen. Ik ga met je kijken naar vers 11. En dat vers 11, dat nog even, zal ik dat even lezen. Maar een engel van de Heer riep vanuit de hemel, Abraham, Abraham, ik luister. Dus pak het moment, hier ben ik. En dan staat er, raak de jongen niet aan, doe hem niets, want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Jij hebt mij je zoon, je enige, niet willen onthouden. Dus die boodschapper van God roept Abraham 2 keer bij zijn naam. Aan het begin spreekt God, hier spreekt een bode, een boodschapper van God. En wat is natuurlijk door Abrahams hoofd gegaan, wordt die belofte uit Genesis 17, dat een vader van een menigte volken zou zijn, wordt hij dan doorgesneden? En dan staat er voor de derde keer in dit gedeelte de opmerking dat Abram zegt, hier ben ik. En ik denk dat het goed is om dat je te realiseren. En ja, als je wat een aantal goede dingen die ik net even hoorde over dat hout. Je kan bijvoorbeeld ook gewoon denken aan Galaten 3. Dat Jezus voor ons tot vloek geworden is en aan het vloekhout gehangen heeft, aan het hout gehangen heeft, aan een paal gehangen heeft. Dat zijn allemaal van die gedachten waar je aan mag denken. Hij lag ook bovenop het hout, als ik het zo mag zeggen. En wat ik hier zie, wat ik heel duidelijk voor mezelf hopelijk aan jullie kan overdragen is, wat uit Abraham blijkt, hij ging met zijn zoon die weg in het volste vertrouwen dat God uitkomst zou geven. Dat kan hij nooit van me verwachten, als dit de zoon moet worden, die enzovoort. En ik vind het machtig ook dat deze zoon blijft leven. En dan, als je dan denkt aan de gewoonte in die tijd, al die zonen die zijn gedood, snap je? Dan is inderdaad wat God samen met Abraham doet. Dat is echt die banier ophangen van, kijk, dit is de God van Israël. Dit is de God die, dat is wat eigenlijk straks Israël mag doen hier op aarde. En dan staat er in vers 12 heel mooi, de jongen. Niet je zoon, nee, er staat de jongen. En ik denk dat het gewoon goed is als je dat realiseert, want ik weet dat je ontzag hebt voor God. Ja, ontzag voor God, je mag denken aan godvrezend, dat oude woord, maar dat zien en dat godvrezend lijkt heel erg op elkaar. En ik denk dan staat er, strekt uw hand niet uit. Een mes tegen een mens kan geen offer zijn. Want je hebt dan brandoffer, ik zei net dat woord heeft met stijgen te maken, stijgoffer. Denk aan datgene wat verbrand wordt, laten we zeggen oogst en dat soort dingen. En de lucht daarvan is God een lieflijke reuk, dat stijgt naar hem op. Dus trek uw hand niet uit. En ik denk dat heel mooi is. God grijpt in, want dat moet het niet zijn. Abraham is een bondgenoot van God. Wij laten samen zien wie ik ben, te midden van die mensen daar. Strek uw hand niet uit. Dat is trouwens een hele mooie. Als je nou zou zeggen, hoe kijk je naar dan dit vers? Nou, ik geef aan wat iemand tegen me zei. Ik zie dit vers, strek uw hand niet uit. Dat zie ik zo'n beetje als de sleutel van het hele verhaal. Overal waar mensen bedreigd worden, door een leer of door een systeem, zou moeten klinken, strek uw hand niet uit naar die jongen. Wat is Gods wil? Eerbied voor een mensenleven. En dat is eigenlijk het mooie wat je hierachter mag horen. Strek uw hand niet uit. En ik denk dat het gewoon goed is om ons dat te realiseren. En dan krijg je vers 13. Dan krijg je die ram. En die ram die komt in plaats van Isaac. En ja, over een ram kan je een heleboel dingen denken. Ik denk gewoon dat het goed is, Hannes, om eerst maar eens eventjes dat te laten horen waar we straks over gaan lezen. Nummer 3, als je weet, geloof ik, die stond goed als het ware. Ik laat je horen, want het heeft mee te maken, de shofar. Die wordt geblazen bij Rosh Hashanah en dan zijn er 4 verschillende tonen. En als het goed is, hoor je die nu. Dat waren de 4 geluiden, de 4 typen, melodieën die klinken bij Rosh Hashanah, bij Joods Nieuwjaar. Dit jaar hebben ze op 21 september gelezen de geboorte van Isaac. op de tweede dag, 22 september, lezen ze dit gedeelte wat wij nu gelezen hebben, Genesis 22, dat is de binding van Isaac. En dan op nieuwjaarsdag, dan blaast men op die shofar, op die ramshoorn. Nou, dat is natuurlijk logisch. Waarom de ramshoorn? Omdat Abraham kijkt en zit in de struiken, zit de ram met zijn hoorns in die struiken verward. Het blazen brengt dus bij iedereen de zaken in herinnering. En daarom wil ik je dat graag laten horen. Ik heb trouwens een prachtig kinderverhaal van Abraham Soetendorp hierover. Dat iemand vertelt dan als hij dat geluid hoort, wat het allemaal bij hem losmaakt. Maar goed, dat doen we nou niet. Maar het is die ram waar je aan moet denken met zijn horens in het struikgewas. En nou even. Je hebt misschien gisteravond net zo ziek gekeken naar het Rode Kruis verhaal. Op televisie over hoe die zich gedragen hebben in de oorlog en daarna. Maar als de Joodse, of als de Jood in Sjoel dat hoort, dat geluid. En het beeld erbij hoort van die ram met zijn horens in het struikgewas. Dan denkt hij altijd aan de beproevingen waarin Israël in de loop van de eeuwen in terechtgekomen is. Maar tegelijkertijd ook, want dat is die geluiden die allemaal beschreven. Dat betekent het, die shofar aan de ene kant, ja, je gaat er doorheen, dat zijn die beproevingen, maar straks komt het moment dat er bevrijding er zal zijn. Israël zal worden bevrijd, Israël zal worden losgemaakt uit het struikgewas van de verschrikkingen en de haat. Dus dat shofar werd door die jonge Joodse man gezegd, dat is voor mij het symbool van de Messiaanse bevrijding. En dat vind ik eigenlijk het mooie als je dat dan zo hoort. Het is gewoon goed om dat te weten. Dus Rosh Hashanah, 21 en 22 september, de binding van Isaac. Dus het is een heel...
Ze hebben verschillende betekenissen, die vier geluiden.
Ja, ze hebben alle vier een verschillende betekenis, ja. Ja, ik wil het wel zeggen, maar dan ga ik over de shofar praten. De eerste is een langgerekte toon die laag begint en hoog eindigt. Met andere woorden, dat was vroeger het signaal, tent opbreken, we gaan verder, Israël. Dan hebben we de tweede, dat is klagend. Die shevarim, die tweede geluid. Klagend. Het blijft natrillen. Het doet je het verleden herinneren. Dat het tussen broeders fout ging. Dat het tussen mensen fout ging. Dat het met andere volken fout ging. Dus wat jou en anderen verdriet heeft gedaan. En je hoopt dat dat verdriet wat er klinkt in die tweede toon, dat door God gehoord wordt. Eventjes menselijk gesproken. En dan de derde, dat terua. De derde is, dat is echt iets van wap, door de deur opengegooid. De overwinning komt verder. We hebben elkaar begrepen. We hoeven de deur alleen maar open te doen, zou je kunnen zeggen. En Gods goedheid komt ons tegemoet. En dan de vierde is dus een toon die zacht wordt. Zacht begint, luid wordt. Dan als het ware hoog en zacht eindigt. Dan eigenlijk hoop je maar één ding. En dan snap je ook dat het leuk door ons na te praten is, maar een hele andere betekenis heeft. Maar Joden wensen zich dan elkaar een goed en een zoet jaar. Dat wordt er eigenlijk daarmee ten diepste bedoeld. Dat datgene wat je toekomt, dat het dat zal zijn. Dus die shofar is veel meer dan alleen maar een geluid. Nou, dat is die ram dus. Ik denk dat het wel goed om dat even mee te nemen. En dan staat er, en Abraham ging en nam de ram en deed hem opgaan als opgangsgarve of als stijgoffer. Denk maar aan dat stijgt op naar God in plaats van zijn zoon. En ik denk dat het mooi is. Weer staat het weer in de volgorde van vers 2. Ging, nam, deed opgaan. Dus een ram en niet de zoon. En dan zeggen ook weer, Joodse traditie zegt dan, wat is dus Israël? Wat is dus Isaac? Dat is de gestalte van degene die overleeft. De overlevende wordt in hem als het ware afgedrukt. En dan krijg je dus het verhaal, dat hebben we dan gelezen met elkaar. Abraham noemde die plaats, de Heere zal erin voorzien. En ik denk dat het een hele mooie is. Hij noemde die plaats, de Heer zal erin voorzien. Je mag ook zeggen, gij ziet verder. Jireh. Ik denk dat het goed is om dat even te horen. Hij noemde die plaats, de Heere zal erin voorzien. Vandaar dat men tot op de heden van vandaag, de dag van vandaag zegt, op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Yahweh Jireh. Hij zal zien. En ik denk dat het gewoon goed is om dat te weten. En dan gaat het dan verder met vers 15. Toen sprak de engel van de Heer opnieuw vanuit de hemel tot Abraham. Hij zei, ik zweer bij mezelf, spreekt de Heer. Omdat je mij, als je mij dit hebt gedaan, omdat je mij, je zoon, je enige, niet onthouden hebt, zal ik je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand langs de zee, en je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want jij hebt naar mij geluisterd. Daarna ging Abraham terug naar zijn knechten en samen gingen ze weer op weg naar Beersheba en daar bleef Abraham wonen. Ik denk dat het best goed is om dat te realiseren. Hij ging terug met die knechten en ik denk gewoon dat het, dan gaat hij wonen notabene in Beersheba. De bron van de eed. Hij weet wat God gezegd heeft tegen hem. En daar heeft hij zich aan vastgehouden. En als je dan even zou moeten zeggen van wat heb je nou, waarom heb je dat nou met ons gelezen? Waarom heb jij dit gekozen als verhaal voor vanavond? Omdat de eeuwige, als ik hem zo even mag noemen, niet het slachten bedoelde, maar het verheffen, het opstijgoffer. Ja? Hij tilde hem op, vader, hij is van u. Hef hem op tot de Heer. Dat is gebeurd. En ik denk dat één ding heel erg duidelijk maakt. Hè, dat wijding, je toewijden aan iemand of iemand toewijden aan, gehoorzaamheid, liefde en kennis, dat is veel meer waard dan offerpraktijk. En ik denk dat het mooie is. Dat hij dan zegt op een gegeven moment, ik weet dat je zoon, je enige, mij niet onthouden hebt. Dat is dus grandioos, dat is licht. Dat laat de situatie zien zoals die is. Dat geeft ook alweer richting aan de zoon Gods die straks zal komen. En eigenlijk als je dit verhaal leest, dan hoor je heel erg veel telkens weer terug. Je hebt doorkijkjes naar dat hele verhaal wat er zal zijn. En ik kan een heleboel nog lezen, maar ik denk dat het gewoon goed is om dit te lezen. Een tekst uit Hosea 6, vers 6. Want in liefde heb ik behagen en niet in slachtoffer, in kennis van God en niet in brandoffers. Dus wat God vraagt is niet offeranden, maar ten diepste je hart. En dat kun je ook lezen in allerlei andere, ik lees daar maar even een tekst van Paulus bij, maar ik zou ook psalmteksten kunnen lezen, we zijn 1 Samuel 15 kunnen lezen, maar letterlijk lees ik u dan, hoofdstuk 3, en dan lees ik, thans is echter buiten de wet om, gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods, door het geloof, letterlijk van Christus, tot in allen die geloven, en op allen staat er dan bij, hè? Want er is geen onderscheid. En ik denk dat steeds zijn er van die doorkijkjes die Paulus dan laat zien aan ons. Hè? En dan denk je, wat is het toch eigenlijk rijk? Hè? Dat we dit mogen weten. Hè? Ik heb wat artikelen zitten lezen over de reformatie. Hè? En over wat het losmaakt en hoe het ontstaan is. En dan lees ik, wat heeft het protestantisme, en heb ik niet over wat er later van geworden is, maar wat heeft het protestantisme in zijn start als allereerste goed duidelijk gemaakt? Weg met alle goede werken. Weg met alles wat wij te doen hebben. Het gaat maar om één ding, dat is Gods genade. Ik denk, dat is heel bijzonder dat we ons dat mogen realiseren. En ik denk misschien dat ik zo mag eindigen met de woorden die ik toegestuurd kreeg van iemand. Wie of wat zouden wij zijn in ons leven, in deze wereld, zonder rotsvast vertrouwen op hem, uit wie en door wie en tot wie wij allen zijn. En ik denk dat is heel bijzonder. Wie zijn wij? Als je dit zo leest, dan denk ik, ja, vader, u heeft in ons, u wekt in ons, u bouwt in ons datzelfde rotsvaste vertrouwen. Het is uit uw liefde, het is in, door en tot u. Dat allen zijn, dat uiteindelijk het al zal zijn. En ik denk dat het hoop ik dat vanavond dan met je te hebben, ja, te hebben, ja, te, ja, zoals dat, probeer je te laten horen. Hè, en ik besef best dat ik snel ben geweest in een aantal dingen. Hè, en ik wilde er niet te veel studie van maken in de zin van als ik al mijn teksten genoemd had, hadden we hier twee avonden gezeten. Hè, maar ik heb je minstens willen aangeven, moet je kijken hoe boeiend die tekst is. Dat kun je niet wegdoen als een zonneschoolverhaal. Dat bedoel ik niet negatief, maar gewoon zoals ik het zeg. Maar het is een grandioos stuk uit de schrift, hè, wat ons helemaal laat zien dat er één zou komen. De Zoon van God, die het uiteindelijk allemaal aan zijn hart brengt en dat het dat zal worden. Hè, en het is bijzonder dat ons te mogen weten. Ik wilde eigenlijk met je hiervoor danken. Ja, maar ik denk dat het grandioos is om dat zo te mogen hebben. Als je commentaar hebt, verbeteringen, iets waar ik de volgende keer aan moet denken, dan zal ik dat graag van je horen. Maar ik ben niet de volgende keer run aan de beurt, maar het is gewoon fijn om, denk ik, hoop ik, dat ik je vanavond daarvan heb kunnen overtuigen wat voor een prachtig verhaal dit is. Net zoals soms één zinnetje dat in het kamp gebeurde, Rut de Moabitische. En eens realiseerde je, hey, Rut is de eerste die uit de heidenvolken bij de God van Israël gaat horen. Niet, het gaat om uw God, het gaat om uw volk. Denk, ja, en dan denk ik ineens van, hey, er komt straks dat machtige moment dat men door Israël hier op aarde dat zal gaan beleiden. Het gaat om u. En dat volk is dan daarin het zegenkanaal. Nou, dan zal ik het nog maar niet hebben over onze taak, want die is ook grandioos. Maar dat is weer een andere zaak. Ik wilde graag dit met je delen. Ik hoop dat ik het goed heb mogen overbrengen. Af en toe ben ik misschien wat snel geweest. Ja, dat is mijn fout, dat weet ik. Ja, maar ik denk dat het gewoon goed is. Ik wil het volgende eigenlijk met u doen. Ik wilde kort een gebed uitspreken. Ik hoop, misschien dat iemand anders dat ook zegt. Ik wil ook bidden, dan vind ik dat prima. En dan zingen we daarna nog een lied en dan zien we de avond als gedaan. Goed.
Nou ja, nog één opmerking. Je zou de groeten overbrengen van onze Duitse
komende. Daar was ik dus niet aan toegekomen, Eef. Maar fijn dat je me eraan herinnert. Ik heb graag broeders die me eraan herinneren. De groeten van de concordante broeders. We zijn zelfs helemaal in onderhandeling geweest met Neufeld en noem maar op om naar Duitsland te gaan. Maar uiteindelijk moesten wij precies helemaal in hun schemaatje passen in het komende weekend. En dat kon allemaal niet. Dus uiteindelijk hebben we gezegd dat doen we dan wel een andere keer. Want ze kwamen niet naar Frankfurt of naar Essen. Ze gingen, moesten in Nuremberg. Dat is best een end weg. Dus we hebben gewoon gezegd, nou laten we het dan over laten gaan. En dan doen we dat op een ander moment. Maar in ieder geval, de concordante broeders denken aan u. En het is gewoon goed om dat te weten. Zijn er nog meer dingen die u even wilt delen of zeggen, denk daar dan, vergeet dat niet. Ja, oké. Okay. Goed, nou mag ik dan even het vragen te beginnen? Misschien dat jij nog wilt danken voor Geert Huls. Of dat er andere dingen zijn waarvan je zegt, die wil ik graag in gebed brengen. En dan sluit ik het aan het eind af. En dan worden we of door Hans begeleid of door Paul begeleid voor het laatste lied. Goed, we zullen bidden met elkaar. Eef.
Lieve Hoogvader in de hemel, we mogen u dank zeggen dat we zo deze avond weer bij elkaar mogen zijn. Hier in de Aker. En dat is een goed ding. Ja. Vullen met uw woord. En dank u dat al die, ook al is het dan waarschijnlijk een verhaal dat we al bijzonderheden kunnen laten zien. En zo willen we elkaar opbouwen. Vader, bedankt u dat we ook mogen denken aan de ouderen in de gemeente. We zijn dankbaar dat we hier zo kunnen houden. Maar er vallen ook steeds mensen af die zelfs daar niet meer naartoe kunnen. En ja, dat denk ik toch. In ieder geval. Vader, we denken aan broeders en zusters die op operatie wachten. We zullen bij die huisman denken. We denken ook aan Wiebe en Geest leven die niet meer kunnen komen. En dan bid ik ook voor de voorbereidingen van dienst van zondag, ik wil daar, ik ben even de naam kwijt wie het is, toch de broeder, ja, de juiste woorden en beelden schenken om een goede predikatie voor ons te schenken. We vragen u dat in Christus Jezus.
Amen. Nou, dank u wel dat dit een mooi verhaal mocht horen, Heer. Het is onvoorstelbaar, Heer, wat een gelukkig vertrouwen aanval op u had, Heer. Om uw eigen zoon te offeren, Heer. Maar u deed het ook. Dank u wel, Heer. Dat we mogen weten, Heer. Dat we het einddoel kennen, Heer. Bid u in de naam van de Geert Hulst, Heer. Het is zo spannend. Het was een risico voor een operatie. En dank u wel, Heer, dat u rust had. Dat u blij was, Heer, dat het toch gebeurd was. En u antwoordt, Heer, zo zijn er inderdaad velen in de gemeente. Maar dank u wel, Heer, dat u alles weet. En ik bijzonder ook aan de bos, Heer. Dank u wel. Ook zij is, Heer, voorbeeld, Heer, voor ons te laten zien dat u op het juiste moment de kracht geeft om te dragen. Dank u wel, Heer, dat u vader mag noemen. Dank u in Jezus.
Als er iemand wil bidden, dan kan dat, anders sluit ik het af. Vader, dank u wel dat we zo'n moment mochten hebben om ons te buigen over een verhaal uit uw schrift, Vader. Waarin zoveel zit, Vader, wat we mogen weten, wat ons wijst op uw Zoon, onze Heer. Dank u wel dat u nabij bent, Vader, in alle dingen in de gemeente. Dat u bent bij ons, Vader, in onze plek daarin. En dank u wel, Vader, dat u dat uitwerkt. We mogen op u zien. De wachte toekomst, Vader, voor de gemeente, maar ook voor uw volk, Vader. En uiteindelijk zal iedereen u kennen, Vader, als de God die terecht brengt, als de God die niet loslaat. En dank u wel, Vader, dat door uw Zoon uw volk straks dat zegenkanaal zal zijn. En Vader, dat uiteindelijk we zullen mogen weten dat alle schepselen zullen zeggen, ja, de God, de Vader, de Redder, dank u wel, Vader, dat u dat bent en uiteindelijk voor een ieder zult zijn. U bent erbij, Vader, in al die situaties in ons leven, Vader, waar moeite en pijn is en gemis en verdriet. Ik wil u toch nog even één naam noemen, Vader, dat is Mara. Mara van Brummen, Vader. Ik denk aan Robert en Jessica. Vader, nog 3 maanden in het ziekenhuis en dat kleine Grietje, Vader, dat zo ziek is. Geeft u die artsen die wijsheid, Vader, dat ze dat meisje kunnen helpen. Wij mogen er biddend omheen staan, Vader, maar we weten dat u er bent, Vader, en dat u er vast hebt. Vader, zo bent u nabij in al die situaties, in ons leven, het leven van onze kinderen, het leven van hen met wie we verbonden zijn. Vader, wat een enorme zaak om te mogen weten dat niets buiten u omgaat, dat u met ons gaat. En als mensen ons verlaten, Vader, en we om ons heen kijken, waar is iedereen, dan staat u er naast ons. U gaat met ons. Dank u wel voor wie u bent, voor wat u uitwerkt, voor de gemeente waarin we mogen komen, voor dit gebouw, Vader, voor wie u bent, voor ons, voor uw volk en uiteindelijk voor allen. U zij de lof, de eer en de dank, Vader. Ja, in zijn naam, Christus Jezus' naam, uw Zoon, onze Heer. Amen. Fijn dat jullie wilden zijn.